Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Welkom Danny Rewegs, hoofdredacteur van Inside Beleggen. We gaan het vandaag hebben over het knotsgekke eerste halfjaar op de beurzen. En daarna, na de commerciële break, gaan we het ook nog hebben over Exmar. Dus blijf vooral ook hangen voor die uitleg. Hoe heb jij dat beleefd, die eerste jaarhelft van 2020?
Ja, het was toch wel een hele speciale periode. Als ik zo terugdenk in de geschiedenis, ja, hebben we nog wel heel speciale periodes gehad. Hè. De bankencrisis was heel heftig. Het uiteenspatten van de zeepbel in de technologie was heel speciaal. Maar zo'n periode waarin de beurzen eerst op zo korte tijd zo hard naar beneden gaan en dan onmiddellijk aan een spectaculair herstel beginnen. Nee, ik denk niet dat ik dat ooit al heb meegemaakt. Het is natuurlijk een combinatie nu geweest van twee exceptionele fenomenen. Voor eerst ja, die Black Swan, de zwarte zwaan met die COVID-19-pandemie, die begin van het jaar niemand had verwacht. En dan het enorme ingrijpen, het massaal ingrijpen van de centrale banken, die voor dusdanige liquiditeit hebben gezorgd, ja, dat we toch ook een heel fors herstel hebben gezien.
Ja, we hebben een soort van ontkoppeling ook tussen de beurzen en de economie door die ingrepen van de centrale banken. We zien daardoor toch ook dat bepaalde aandelen het beter doen dan andere. Want waardeaandelen die doen het niet zo goed, groeiaandelen dan weer wel.
Ja, dat is een fenomeen dat we eigenlijk al meer dan 10 jaar zien op de beurzen. Zeker in periodes dat centrale banken ingrijpen en dus heel sterk ondersteunend werken. Bedoeling is om de economie te ondersteunen, maar ze ondersteunen vooral ook de aandelenmarkten. En daar niet alle aandelen op dezelfde manier. Hè. Veel minder de klassieke waardeaandelen, maar veel meer de technologieaandelen, die het al heel lang veel beter doen dan de klassieke aandelen groei boven waarde. En nu met een exceptioneel forse ingrepen van de centrale banken zien we dat verschil nog veel groter is geworden. Als we kijken naar de Dow Jones in de eerste 6 maanden ten opzichte van de Nasdaq 100, hè, waar de techgiganten het meest vertegenwoordigd zijn, ja, dan zien we verschil van liefst 27%. Dat is gigantisch, hè. Zelden of nooit eerder vertoond. En die dominantie die is trouwens de voorbije weken, hè, want we zijn ondertussen al aan de tweede jaar als begonnen, is die eigenlijk alleen nog maar groter geworden. Vandaag is het verschil tussen Nasdaq 100 en Dow Jones al meer dan 30%.
Ja, de Nasdaq is ook een van de weinige beurzen die eigenlijk het eerste jaar, de eerste helft van het jaar, met winst heeft kunnen afsluiten. Nu, niet alle techgiganten doen het ook even goed. Hè? Het zijn toch wel wat lockdown-aandelen die eruit springen, denk ik dan.
Ja, wat heel hard opvalt zijn toch wel aandelen als Amazon en Tesla, die uitzonderlijk sterk presteren, waar Tesla is al meer dan verdubbeld in de eerste 6 maanden. Amazon ook 60% gestegen ondertussen. Ja, het zijn er toch enkele die het duizelingwekkend goed doen, dat je het eigenlijk haast fundamenteel niet meer kan verklaren dat die zo hard stijgen. Daar lijkt me een afkoeling in de komende maanden toch wel heilzaam.
We gaan even over naar Geert van Herk, Chief Economist bij Keytrade Bank, met zijn analyse op de economische actualiteit.
Het eerste halfjaar van 2020 zit er ondertussen op. Het was een emotionele rollercoaster voor elke belegger. Het eerste kwartaal kregen we de snelste beursdaling ooit te verwerken en het tweede kwartaal zorgde voor een spectaculair herstel. Kunnen we hier lessen uittrekken voor het verder verloop van dit beursjaar? Niet onmiddellijk, maar ons oog viel toch op een interessante analyse van een Amerikaanse onderzoeker. Volgens zijn studie leidt een sterk kwartaal op de beurs tot evenzeer positieve cijfers voor de komende kwartalen. Als we naar alle kwartalen kijken waarin de Amerikaanse beurs met meer dan 15% steeg, en dat zijn zo'n 8 kwartalen sinds de jaren 70, dan is de S&P 500 het daaropvolgende kwartaal gemiddeld nog eens 9,5% gestegen. Na 2 kwartalen staat de winst al op 13,9% en een goed jaar later staat de S&P 500 zo'n 15% hoger. Dus sterke beurskwartalen worden nagenoeg altijd gevolgd door eveneens sterke kwartalen. Het lijkt er dus op dat we vandaag nog niet onmiddellijk op de verkoopknop moeten drukken. Deze studie toont naar onze mening ook aan waarom je best voor indexbeleggen of beleggen met trekkers kiest. Omdat je op die manier altijd mee profiteert van de stijging van de beursindices. Want de sterke prestatie van de beurzen is in grote mate aan slechts enkele sectoren te denken. Vooral technologie en gezondheid deden het de afgelopen tijd goed. Het is best mogelijk dat een individuele aandelenportefeuille dit jaar zwaar negatief staat als je niet de juiste aandelen of niet de juiste sectoren in je portefeuille had. Een euvel dat met trekkers vermeden wordt.
Welkom terug in het tweede deel van de Inside Beleggen podcast.
Dan gaan we even over naar Exmar. Exmar is een onderdeel van, of was vroeger een onderdeel van de scheepvaartgroep van de familie Saverijs. Nu hebben we gezien dat eind juni Exmar een beetje op een ijsberg gevaren is. Wat moeten we daar nu van denken, van dat aandeel?
Ja, het is toch wel een van de negatieve uitschieters op Euronext Brussel van de voorbije maanden. Het is, Brussel heeft het algemeen ook niet zo goed gedaan als die Amerikaanse beurzen. We staan daar nog op min 15, maar hier zien we toch een halvering of meer dan een halvering van de koers. En dat is toch wel erg opvallend. Als we een beetje teruggaan in de geschiedenis, hebben we gezien dat we hadden die grote scheepvaartgroep CMB. Daar zijn dan een aantal dochters van afgesplitst en op de beurs genoteerd. We kennen allemaal Euronav, dat gespecialiseerd is in het vervoer van olie. Exmar richt zich dan op het transport van gas en wordt geleid door Nicolas Saverijs. Daar zitten tientallen gastankers in die vooral gericht zijn op het transport van LPG. Nu, historisch gezien, in alle tankertransporten zien we heel grote schommelingen in de tarieven. En dat is ook voor olie, maar dat is ook voor gas zo. Maar eigenlijk kunnen we zeggen dat daar het afgelopen jaar nog niet zo slecht was. Tarieven lieten een duidelijke verbetering zien, ook in de eerste 3 maanden van 2020 was dat het geval. Daarmee kunnen we niet verklaren waarom het aandeel het zo slecht doet. We hebben in 2006 nog een piekkoers gehad van rond de 20 euro. En vandaag staan we nog amper 2 euro. Dus we moeten daar toch wel de verklaring elders zoeken.
Ja, en die verklaring moeten we allicht zoeken bij de Tango, de LNG Tango, dus het opslagschip om gas vloeibaar te maken en te transporteren en te exporteren. Want daar is alweer een probleem met een klant.
Ja, dus ooit heeft Exmar dan gezegd van kijk, we gaan diversifiëren. We gaan niet alleen gas vervoeren, we gaan het ook opslaan en gaan omzetten van gas naar vloeibaar en omgekeerd. Want daar zit toch wel toegevoegde waarde, daar zit de markt op te wachten. Maar blijkbaar is dat toch niet zo het geval. Voor die LNG Tango is het heel moeilijk geweest om huurders te vinden eerst. Uiteindelijk werd die dan gevonden in het Argentijnse staatsoliebedrijf YPF. Maar blijkt vandaag, of enkele weken geleden is opgedoken, dat die eigenlijk sinds maart, sinds de uitbraak van het coronavirus, ook in Latijns-Amerika, dat die hun huur niet meer betalen en dat ze daarvoor overmacht inroepen, een uitzonderlijke gebeurtenis, de zogenaamde force majeure. Exmar zegt natuurlijk, we hebben een waterdicht contract, zij moeten betalen, maar op dit moment gebeurt dat niet. En dat zijn toch heel belangrijke inkomsten voor Exmar. Die huurinkomsten van de LNG Tango staan ongeveer voor 1/3 van alle kasstromen. Op jaarbasis gaat het om $40 miljoen. En dat is nu heel verontrustend, want Exmar is een bedrijf dat al jaren een serieuze schuldenlast met zich meesleurt. eind vorig jaar en ook einde maart was dat nog altijd meer dan $500 miljoen. En de verhouding tussen financiële schulden en bedrijfskaststroom die lag al boven de 5 eind vorig jaar en dreigt nu nog spectaculair te gaan toenemen. En boven 5 is eigenlijk al een hoog tot zeer hoog cijfer.
Ja, vorig jaar maakte Exmar nog verlies. En dus het was eigenlijk iets waar naar uitgekeken werd, hè, die verhuur, die huurinkomsten van dat platform. Maar hebben ze nog andere inkomsten? Hebben ze nog andere eieren in de mand, zullen we maar zeggen?
Ja, dus er is daar dat gastransport dat periodes heeft waarin dat toch behoorlijk wat opbrengt. Andere periodes dus niet. Zien we daar ook tarieven die veel te laag zijn om de kosten te dekken. Dus dat is geen stabiele bron. We hebben daar nog een ander platform, het FSRU. Dat is voor vloeibare opslag- en hervergassingsinstallatie. Die is verhuurd ook voor een lange periode, voor 10 jaar, aan de grondstoffenhandelaar Gunvor. Alleen is er daar ook een probleempje mogelijk mee, want Gunvor probeert onder dat contract uit te komen via een arbitrageprocedure. Voorlopig doen die nog wel hun betalingen, maar mogelijk kan er daar ook nog een probleem opduiken. Dus algemeen gezien waren die inkomsten van de LNG Tango toch echt wel belangrijk voor Exmar. En het feit dat die nu zijn weggevallen is toch wel een ernstig fenomeen.
Ja, Nicolas Savrijs is vaak ook de eerste om met zoiets te komen. Hè. Die platformen voor hervergassing en vloeibaar maken op de zee, dat is iets waar anderen dan nog niet mee bezig zijn. Neemt hij te veel risico? Is hij zijn tijd vooruit? Hoe moeten we daar eigenlijk naar kijken?
Ja, men kan zeggen, aan de basisbedoeling was heel duidelijk en perfect verdedigbaar. Hè. Men zag die enorme cycliciteit in de resultaten van het gastransport. En dat is moeilijk als beursgenoteerd bedrijf om dat als basis te hebben. Hij wou daarnaast zoeken naar meer stabiele inkomsten, hè, door dergelijke constructies te maken en die dan voor lange termijn te gaan verhuren. Dan had je veel meer zicht op stabiele inkomsten. Alleen is het misgelopen in de uitvoering. Voor eerst, dat soort zaken zijn heel dure constructies, platformen. En eigenlijk een beetje te duur voor een bedrijf als Exmar. Hè. Ze hebben daar toch heel veel schulden hebben moeten voor aangaan. En vooral op het moment dat ze die ideeën hadden om dat te gaan maken, om dat te gaan construeren, dan hadden we olie- en gasprijzen die veel hoger waren dan vandaag. Destijds dacht Exmar, hier gaat men voor in de rij staan en gaan we heel belangrijke spelers in de energiesector kunnen aantrekken. Dus bedrijven die financieel ook heel stabiel zijn en waar we dus kunnen op rekenen dat we die inkomsten op lange termijn gaan hebben. Maar in de praktijk zijn de gasprijzen ook historisch laag geworden en stonden bedrijven niet in de rij om die installaties te gaan huren. En is men uiteindelijk terechtgekomen bij veel minder stabiele huurders. En dat heeft ervoor gezorgd dat aan de ene kant men heel ver is gegaan in de financiering met schulden en aan de andere kant dat men nog geen oplossing heeft op vlak van stabiele inkomsten. Het is eerder nog instabieler geworden en vandaar dat we vandaag zitten met deze situatie.
Het is niet de eerste keer dat Exmar door oog van de naald kruipt, zullen we maar zeggen. Komt het nog goed? Is het nog een gokje waard, zullen we maar zeggen, als belegger om er nu in te stappen?
Ja, we moeten niet flauw over doen. De toestand is ernstig tot zeer ernstig. De schuldpositie is nu eenmaal heel omvangrijk, heel hoog ten opzichte van de inkomsten die op dit moment zijn. Het is heel onzeker hoe het nu verder gaat met de verhuur van die LNG Tango. Kan men een compromis sluiten op korte termijn en bijvoorbeeld een lager tarief afspreken, maar dat er tenminste opnieuw inkomsten zijn? Lukt dat niet en gaat er ook de komende maanden niet betaald worden, dan zal er op een of andere manier kapitaal moeten worden bijgetankt. Natuurlijk, er zijn nog heel wat activa. Er is nog die LPG-vloot. Je kan die verkopen, bijvoorbeeld een sale- en leaseback-operatie doen. Dat heeft men in het verleden ook al gedaan. bij vorige crisissituaties om zo de problemen op te lossen. Men kan natuurlijk geld ophalen, maar ja, aandeelhouders zullen wellicht niet staan te springen op dit moment om dat te doen. Dus op een of andere manier, het is niet het ideale tijdstip om zaken te gaan verkopen. Het is ook niet het ideale moment om kapitaal op te halen. Dus voor de aandeelhouders is dit een zeer moeilijke situatie. En het blijft dus toch, wat mij betreft, een zeer risicovolle belegging vandaag. Ondanks de optisch zeer lage koers, dat wil nog niet zeggen dat dit nu meteen het koopje van de dag is.
Nee, oké. Okay. Ja, bedankt voor je inzichten over de beurs, over de economie en over Exmar. Ik hoor u graag de volgende keer weer, hè, Danny.
Graag gedaan en tot dan.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.